Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu verder met het zingen van Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3. Wij doen vanmiddag in de trouwdienst ook belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, hoofdstuk 26, de versen 12 tot en met 25. Dat is een gebeurtenis uit het leven van Isaac en Rebecca. Genesis 26 vanaf vers 12. Isaac zaaide in dat land en ontving in dat jaar het honderdvoudige van wat hij gezaaid had, want de Heere zegende hem. De man werd rijk, ja steeds rijker, totdat hij zeer rijk, zeer machtig geworden was. Hij bezat klein vee en runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac: ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen trok Isaac vandaar weg en hij zette zijn tenten op in het dal van Gerar. Daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die in de tijd van zijn vader Abraham gegraven waren en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen die zijn vader ze gegeven had. De knechten van Isaac groeven eens in het dal en zij vonden daar een put met opborrelend water. De herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden: dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Ezek, omdat ze oneenigheid met hem gekregen hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar zij kregen ook daarover oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Sitna. Toen trok hij vandaar verder en groef een andere put en daarover kregen ze geen oneenigheid. Om die reden gaf hij hem de naam Rehoboth en hij zei: voorzeker, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en zullen wij in dit land in aantal toenemen. Hij vertrok vandaar naar Berseba. De Heere verscheen aan hem in die nacht en zei: ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn knecht. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tenten op en de knechten van Isaac groeven daar een put. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor preek, de trouwtekst die ik jullie wil meegeven, dat is een onbekende. Dat is vers 18, Genesis 26 vers 18, die lees ik nog een keer. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die in de tijd van zijn vader Abraham gegraven waren. En die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden, hij gaf ze dezelfde namen die zijn vader ze gegeven had. Zullen wij nu samen eerst bidden om Gods zegen. Trouwe Heere in de hemel, grote en machtige God, gij zijt een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. En Heere, nou zijn er ogenblikken in een mensenleven dat we bepaald worden, hoogtepunten, mijlpalen, waarin we bepaald worden bij wat er vooraf gegaan is, het verleden. En dan kijken we terug en dan zien we een lijn van uw genade, van uw verbond, ook in de geslachten lopen. En wat is dat rijk als je als ouders in de kerk getrouwd bent. En als je als grootouders begonnen bent, lang geleden, begonnen bent om in Gods huis uw naam te verhogen op de eerste dag dat je trouwde. Om daar samen te knielen en om dat dan ook te mogen zien dat je kind en je kleinkind in diezelfde lijn staat. Niet omdat het moet, maar omdat ze het samen erover eens geworden zijn. Wij willen de dag, de huwelijksdag, de trouwdag beginnen door vanuit het stadhuis, vanuit het gemeentehuis naar Gods huis te gaan als eerste. Om uw onmisbare zegen te vragen, zoals het ook op de trouwkaart vermeld stond. En Heere, dat is een stukje genade van u. Er zijn zoveel leeftijdsgenoten, zoveel mensen, ook van Maarten en Marielle, die uw huis de rug hebben toegekeerd. En die uw dag de rug hebben toegekeerd. En die uw woord niet meer nodig hebben. En nou geven ze vanmiddag, vandaag als getuigenis af, maar wij willen beginnen met de Heer. En nou hebben we zojuist gezongen dat u de vlijt van die u zoekt zal vergelden. Dat is een hoopvolle belofte, Heer. En daar willen we u om bidden ook voor hen samen. Ze mogen elkaar al zoveel jaren kennen. En nou komt er een moment, en dat is vandaag aangebroken, dat ze samen het leven willen delen. In voorspoed en tegenspoed. In rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood hen zal scheiden. En heren, wat hebben we dan nodig dat we ook opzien naar u. En ook mogen uitzien naar uw hulp en naar uw leiding in het leven, ook als getrouwde man en getrouwde vrouw. Wij kunnen geen dag vooruit kijken wat de toekomst zal brengen. Ook hen geleidt uw hand. En heren, als ze zo ook mogen optrekken, als ze zo hun leven mogen leven, met die knielende houding ook als hun levenshouding. We zijn begonnen door samen te knielen voor Gods aangezicht in onze trouwdienst. En als dat nou ook een levenshouding mag worden, dan zullen ze ook daarin beslist niet beschaamd uitkomen. We gaan vanmiddag nadenken over Isaac en Rebecca. Laat het een voorbeeld mogen zijn, heren, ook voor hen samen. Wat we nou meegekregen hebben als trouwtekst, dat het nou een leven lang door mag gaan en dat het ook verdiept mag worden. En nou is er liefde gevallen in hun hart voor hen samen. En die liefde zal zich gaan verdiepen. Maar heren, dan willen we u ook bidden of u ook in hun leven, of u ze bij de hand wil vatten. En dat ze nou ook samen u mogen leren lief krijgen en steeds mogen lijken op een Isaac en Rebecca, die ook samen u mochten vrezen. Heren, dat is het gelukkigste leven wat er is. Als je als man en vrouw samen de Heren mag zoeken, mag vinden, mag dienen, mag eren, in alle gebrek, maar wel in alle oprechtheid, u in ons leven te bedenken. En daar worden we ook niet minder van. Want uw zegen alleen is het die ons blij maakt en die ons ook redt. Vrienden, familieleden, vragen we hen aan u op. We noemen uw genade neer. Ook voor de ouders een belangrijke dag. Nu ze officieel en formeel het huis uitgaan. En toch, heren, ook als vader en moeder, dan blijf je ze achtervolgen. Je kind, je schoonkind. Met de gebeden om ze ook bij voorduur te noemen voor uw aangezicht. Of u ze wil beschermen. Of u ze wil bewaren. Of u ze wil gelukkig maken. Of u ze wil bekeren. Of u ze wil nemen en blijven houden voor uw rekening. Heren, wij willen u danken. Danken voor deze dag. En we bidden u om de goedheid van u. Dat die hen mag toestralen. Vanmiddag, vanavond. En in het verdere van hun huwelijksleven. Heren, zo willen we u bidden om uw rijke zegen. O God, hoor ons. Er zijn dingen die we niet kunnen ruilen in ons leven. Er zijn dingen die we niet kunnen veranderen. En dat geldt ook voor een getrouwde man en een getrouwde vrouw. Dat kunnen we niet ruilen. We horen dat wel veel in echtscheidingen. Maar u bindt hen aan elkaar voor leven. En als er liefde is en liefde woont, liefde ook na de bruiloft, als die zich mag verdiepen, o heren, dan wordt het alleen maar des te mooier met elkaar. En dan worden we des te afhankelijker van elkaar en samen ook afhankelijk van u. Heren, zo willen we u bidden, ga u hen voor, op het levensspoor. En doe hen als getrouwe leden u volgen met vaste schreden. En dat ze eenmaal aan het einde der baan bij u door genade ook samen mogen binnengaan. Hoor ons in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 19, vers 5 en vers 6. Des Heren vrees is rein en dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Er zal 1 collecte worden gehouden. Psalm 19, vers 5 en vers 6. Maarten en Marielle, Else Marie als bruidsmeisje. Wat was dat spannend, hè? Nou is de dag echt aangebroken dat je het mag zijn. Ouders en verdere familieleden, gemeente. Jullie zijn er jong bij, 19 jaar. Maar goed, als je elkaar al zowat een jaar of 9 kent en als je al bij het huisraad behoort, dan is het allemaal niet. Ja, er zijn van die data in je leven, die vergeet je nooit meer. Daar is ook 2 oktober 2009 er eentje van geworden. 17 januari, ik heb eens nagekeken in de kaartenbak, dat was ook zo'n datum, 1990. En 4 maart, weet je ook nog, werd gedoopt. En nu 2 oktober in het huwelijk getreden. Ik heb in mijn vakantie een boek gelezen van Andrew Murray. Dat was een opwekkingsprediker in Afrika. En hij en zijn vrouw waren 2 godvrezende mensen. En toen zijn vrouw stierf, bijna 50 jaar getrouwd, toen zette hij op de grafsteen, zette hij haar geboortedatum vanzelf. En een huwelijksdatum. En haar sterfdatum. Dat is apart, bijzonder. Ik heb zitten nadenken, wat moet ik nog aan die 2 gezellige mensen meegeven? Altijd een babbeltje, en altijd klaar om wat te doen zo in de pastorie. Wat moet ik jullie meegeven? Want een trouwtekst is niet zomaar wat. En toen ben ik gekomen bij het leven van Isaac en Rebecca. Nou, dat kennen jullie van jongs af aan, de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Hoe zijn die aan elkaar gekomen? Nou, dat lezen we in Genesis 24, hoe ze elkaar kregen. Isaac die had om een vrouw gebeden. Die handen zijn samengegaan. En inderdaad, hij kreeg op het gebed, hij kreeg zijn Rebecca. En daar staat er, en hij kreeg haar lief. Een mooi begin. Als ik elkaar lief krijg en als het omringd is door gebed. Nou, en dan Genesis 25, dan zijn ze getrouwd en dan kunnen ze geen kinderen krijgen. En het eerste jaar en het tweede jaar, ja, dat gaat maar op, na 5 jaar nog geen kinderen. En na 10 jaar nog geen kinderen. En dan staat er weer zo mooi dat Isaac, die was zeer biddende samen met zijn vrouw om de kinderzegen. En dan staat er zo mooi, en de Heere liet zich verbidden. Dat moet je onthouden. God wil gebeden zijn. Hij laat zich verbidden. En dan is hij in verwachting. Een tweeling. En dan weet Rebecca, zit dat botsen in haar buik. Het beweegt al. En dan staat er van Rebecca en ze ging om de Heere te vragen. Dus die vrouw die had ook een biddend leven. Niet alleen samen, maar ook apart. Nou, en dan kom ik bij Genesis 26. We hebben daar een gedeelte van gelezen. En dan komt de hongersnood in het land. En dan gaan ze naar de Filistijnen toe. En Rebecca, die was nog wel een klein beetje knap. Schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Jij zegt natuurlijk, ze kan nooit zo knap zijn als Marielle. Maar goed, ze was inderdaad, dan liegt Isaac. Het is mijn zus, maar het is natuurlijk niet waar, het is mijn zus. Hij was bang dat als de Filistijnen erachter kwamen dat zij de vrouw was van Isaac, dat die uit de weg geruimd zou worden. Maar goed, de liefde kan niet verborgen blijven. Op een gegeven moment heb je dan koning Abimelech en die kijkt eens door het venster bij Isaac en Rebecca. En hij zag dat ze jokkende waren. Heb je een idee wat dat betekent? Nou, ik heb eens gekeken naar de herziene vertaling. Ze liefkoosden elkaar. Ja. De Afrikaanse vertaling heeft, ze speelden met elkaar. Nou zal dat geen mens erger niet geweest zijn. Dus liefde kan niet verborgen blijven. Dat uitte zich. Ze liefkozen elkaar. Nou, en dan komt dat uit en zo, dat ze vrouw is enzovoort. En dan kom ik bij mijn tekst. Op een gegeven moment zegt dan de koning Abimelech, de koning van de Filistijnen, Isaac, ik wil eigenlijk maar dat je vertrekt, want ik zie dat je machtig geworden bent. Er staat zo mooi, de Heere zegende Isaac. En die zegen die maakt rijk en die maakt blij. Want hij kreeg een 100-voudige oogst. De oogst ging goed. En veel knechten en veel vee en veel bezit. Hij werd rijk, staat er, en nog rijker en hij werd heel erg rijk. Die zegen van God die maakt je rijk. En ik ben blij dat jullie die zegen ook vanmiddag willen ontvangen. Daarom ben je in de kerk. Nou, en dan verhuist hij naar het dal Gerar. En dan komt er een nood, want ja, het is warm in het oosten. Het is warm in het oosten. Heel erg warm, en als je één ding nodig hebt in het hete oosten, dat is water. Een absolute noodzaak om te kunnen blijven leven is water. Niet alleen een leuk plekje waar je kan wonen, maar waterbronnen heb je nodig. En dan staat er in vers 18, en dan kom ik bij de tekst, als nu Isaac wedergekeerd was. Hij woonde in het dal van Gerar, en als hij wedergekeerd was, groef hij de waterputten op, die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven hadden, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden toegestopt. Kijk, van Isaac weet ik eigenlijk niet veel. Een stille in de landen. Maar één ding staat er in de Bijbel over Isaac heel duidelijk. Dat hij een bronnengraver was. Zijn vader Abraham, die had overal bronnen gegraven. En opborrelend water, levend water. Hebben de kudde van gedronken. De mensen van gedronken. Die zelf van gedronken. Het vee van gedronken. Bronnen zijn van enorme grote waarde in het oosten. En ook Isaac, die moet op zoek naar water. Want water is leven, water is kracht, water is vruchtbaarheid, water is sterkte. Maar wat is er gebeurd? Sinds Abraham op diezelfde plek die bronnen had gegraven, Abraham was overleden. En toen kwamen de vijanden, de Filistijnen, en die hebben die waterbronnen dichtgestopt. Er hebben allemaal rommel ingegooid, vuil, afval, aarde, stenen, zodat het water onbereikbaar werd voor de mensen die voorbij gingen. Maar het was wel bezit van Isaac, die bronnen. Ze werden door de vijanden Filistijnen dichtgestopt. Weggemoffeld, zodat ze niet konden drinken. Zodat dus Isaac en het vee zou verarmen. zodat de frisheid er af zou gaan. Verstopte waterbron. En wat lees ik nou hier in onze tekst? Isaac die groef de waterputten weer op, die ten tijde van Abraham gegraven, maar die Filistijnen hadden toegestoot. En Isaac ging die waterputten weer openmaken om zelf te kunnen drinken en anderen ervan te kunnen geven. Dat ging niet zonder strijd, maar het lukte wel. En hij werd er weer rijk en fris en krachtig en gezond en sterk van. Nou, hoe kan ik dat nou toepassen op een bruiloft? Wat zit hier nou in voor jullie? Nog één iets voordat ik het ga toepassen. Er staat dat hij diezelfde bronnen, diezelfde waterputten heeft opgegraven die ten tijde van Abraham werden gebruikt. Geen andere, geen nieuwe, maar waar zijn vader uitgedronken had, waar de voorvaderen uitgedronken hadden, daar drinkt hij dus zelf ook uit. Terug naar de bron, ook al moet ik er een hoop rommel uithalen, een hoop rommel is weghalen. Hij herontdekte als het ware weer die bronnen waar zijn vader ook uit geput had. Hoe kan ik dat toepassen? God, Maarten en Marielle, God die geeft ons ook heerlijke waterbronnen. Zodat je geestelijk gaat leven en dat er overvloed komt en dat er vruchtbaarheid komt en dat er gezondheid komt ook in je geloofsleven. Heerlijke waterbronnen ten zegen die je blij en rijk maken. Maar er zijn ook Filistijnen, vijanden. De activiteit, het werk van de Filistijnen is om die waterbronnen die God geeft dicht te stoppen. En dat doet die vijand op allerlei manieren. Zodat je bij dat heerlijke frisse water niet kan komen. Zodat je leven verarmt en versmacht en verdort, verlept, geen zegen. Zie je dat voor je? Ik zie dat in een beeld, zie ik dat voor me. God die zorgt voor een heerlijke watervoorraad. Voor die kamelen, voor die schapen, voor die runderen, voor die mensen. In dat hete oosten. En dat, die heerlijke watervoorraad die zit onder de grond. Maar er is genoeg. Het is beschikbaar. Een grote watervoorraad. Die had God daar in die grond gestopt. Waterbronnen. En boven de grond lopen mannetje, Isaac en Rebecca. En de knechten en die beestjes. En die versmachten van dorst. Ja, maar het zit vlak onder je voeten. Ja, maar er zit rommel tussen. En wie heeft dat die rommel ertussen gedaan? Ja, God niet. Maar de vijand. De boze mensen. Zodat dat water onbereikbaar wordt. Zodat dat water verstopt wordt. Zodat mensen daar geen erg in hebben. En dat ze versmachten. En uiteindelijk zouden sterven. En als je dan met je wateremmertje komt. En je wil in die put, die wil je je emmer gooien. En dan kom je en dan haal je je emmertje omhoog. En wat zit er dan in? Geen water, maar stenen voor brood. Een rommel. Ja, nou dat is een probleem. Dat is een probleem. Ja, dan moet ik je de bronnen weer gaan opgraven. Zodat er weer frisheid komt. Nou, dit is de uitleg van de tekst. En nou ga ik het toepassen. God geeft ons heerlijke waarheden. God geeft jullie een aantal bronnen waar je uit mag putten. En daarom zet ik boven de preek bronnen voor bruid en bruidegom. En dan ga ik heel in het kort. Maar dan ga ik jullie 5 bronnen aanwijzen. Nou, dat is genoeg om uit te drinken je hele leven lang. 5 bronnen waar je uit kan putten, maar waar ook rommel in kan komen. En voordat je het weet, dan zitten die putten dichtgeslipt en dan haal ik er alleen maar stenen uit naar boven. En dan verlep je. En dan versmacht je. Zorg dat die bronnen die ik ga noemen, dat niet dichtslipt. Eerste bron. Dat is de Bijbel. Dat is de Bijbel. Krijg je dadelijk mee van de ouderling van dienst. Dat is de Bijbel. Als je die Bijbel dagelijks gebruikt, dan blijft je hart, je leven, ook je huwelijksleven, maar ook je persoonlijk, je geestelijk leven, dat blijft fris en gezond en krachtig. Die Bijbel die zit vol met levend water. Uit die bron kun je putten. En wat put je daaruit? Vraag het aan je ouders, vraag het aan oma. Die Bijbel, weet je, wat je daaruit kan putten, dat is een bron van troost. Dat is een bron van kracht. Zit je je Bijbeltje te lezen en je laat je emmertje erin vallen. En dan komt er soms wat naar boven dat je zegt, daar kan ik nou heel de dag over nadenken. Daar kan ik nou heel de dag, daar kan ik de week mee in. Daar kan ik mijn kind mee naar Afghanistan laten gaan. Maar dat heeft de Heer gezegd. En dan kan ik mijn kind mee het huis uitgaan. Dat heeft de Heere gezegd. Een bron van troost. Kracht. Licht. En ook van vreugde. En dan wijs ik je vanmiddag alle twee op die bron. Daar kan je door verkwikt en gelaafd worden. Maar hou bij die bron ook de wacht. Want er zijn Filistijnen. Waren Barendrecht? Nee, ik bedoel geestelijke vijanden. Voordat je het weet, dan schiet dat Bijbellezen erbij in. Er kan een hoop aarde en rommel en menselijke inzettingen aanvallen op Gods woord in de theologie. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Dat is ook rommel hoor. Dat is ook allemaal rommel. Maar ik bedoel gewoon in je eigen leven. Dat je op een gegeven moment het te druk hebt. Je bent een harde werker, heb ik gezien. Nou, s'avonds nog een beetje werken. Moet je niet te veel doen. Niet te veel doen. Maar op een gegeven moment het zo druk. En dan ben je s'avonds thuis en dan ben je eigenlijk te moe om nog een stukje uit de Bijbel te lezen. Want een warme bedje, dat trekt meer dan een bladzijde uit de Bijbel. Te druk. Er komt er al rommel in, hè? Of je zegt, ja, ik heb eigenlijk geen tijd om rustig te zijn. Want ik ben zo'n bezig bijtje, ik heb van alles en nog wat te doen. Altijd leef ik onder stress. Ik zit overal op en in. Geen tijd om rustig uit de bron te putten. Of je krantje, of je computertje, dat trekt meer dan een kwartier te nemen om te putten uit de bron. Voel je, en dan verarmt je leven. Dan verarmt ook je huwelijksleven als die Bijbel dicht blijft. Je gezinsleven, je hart. Je drinkt het water van het woord niet meer in. Nou, dan gaat het mis. Els en Marie. Luister eens. Vroeger leerde Deborah, onze jongste dochter, die leerde een liedje. Ken jij dat ook? En dat gaat zo. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. Zingen ze op de KBC ook, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, dat is nou die bron. Elke dag, zodat je geestelijk groeien mag. Elke dag een stukje samen. En misschien een dagboekje erbij. 10 versen, elke dag 10 versjes. Heel genoeg. In het oosten, we zijn ook in Israël geweest. Hè, en in het oosten, dan heb je van die druppelsystemen. Irrigatiesystemen. Dan hebben we al van die slangetjes, die heb je dan liggen bij de bomen. En dan druppeltje voor druppeltje, zo worden die bomen, die blijven levend. Nou, zo is het met die Bijbel ook. Druppeltje voor druppeltje. Elke dag een paar van die verzen. En dat voorkomt dat je dor en mat wordt. Ja. Nou. Dan overleef je het in de woestijn van het leven. Een frisse bron. Goed, tweede bron. Eerst is de Bijbel. Tweede bron die ik voor bruid en bruidegom gaat openleggen, dat is... Ja, ik denk dat heel simpel. Maar dat is de zondag. De zondag. De zondag, Gods dag. Dat is echt, mensen, een bron van zegen. Die de hemelse Vader ons geeft. En als je daar goed gebruik van maakt, dan geeft dat een heerlijke verfrissing. Zodat je de rest van de week weer in kunt en aan kan. De zondag, dat maak je, dat is niet suf en saai, maar dat maak je naar ziel en lichaam fris en weer levend. En de duivel probeert, dat is het werk van de Filistijnen, om die zondag naar de Filistijnen te helpen. Ja, inderdaad. Om die zondag zo te vullen dat je geen rust meer hebt voor je lichaam en geen rust meer hebt in je gezin en geen rust meer hebt om het God woord te horen, naar de kerk te gaan en dan is die dag met van alles en nog wat gevuld, behalve... En weet je, dan ga je kapot aan. Dan raak je uitgeput. Dan raak je uitgeput. Ja. Omdat het water verstopt zit. Uitgeput. Burn-out. Als je eruit kijkt. Die zondag. Die eerste dag. Die dag van God. De eerste dag van de week. Toen ik dit aan het voorbereiden was, toen las ik een eenvoudig voorbeeld van een man, een eigenaar, die had 7 kamers. En 6 kamers, die stond hij af aan zijn vrienden. Maar die 7e kamer, die hield hij voor zichzelf. Maar al snel hadden die vrienden, die hadden ja, aan die 6 kamers niet genoeg. Nou, wat gebeurt er? Allerlei voorwerpen, die kwamen van lieverlee in die 7e kamer te staan. En het duurde niet lang of de eigenaar die kon zijn eigen kamer helemaal niet meer in. Nou, zo is het met de Heere God. De Heere God is die eigenaar van die ene dag, Godsdag, de zondag. En 6 dagen geeft hij in ons, maar die ene die wil hij voor zichzelf houden. En voordat je het weet, daar is de duivel op uit. Dan zijn er allerlei dingetjes waar je in de week niet aan toe komt. Van lieverlee ga je dat schuiven naar de zondag. En tenslotte is de hele zondag gevuld met dingen van de wereld. Gods dag als een soort inhaaldag. Dan moeten zo nodig de bankrekeningen, die moeten dan uitgeschreven worden. En de auto en de strijk waar je dan niet aan toegekomen, want je had het te druk. En de planten moeten nog en de tuin moet bijgehouden enzovoort enzovoort. En je raakt uitgeput. En ik vind het zo mooi dat hier die bronnen die worden weer, die rommel gaat eraf, die gaat eruit. En het heldere water komt weer tevoorschijn. En Isaac kan er weer uit drinken. De dag van de Heer. De dag wordt weer aan de Heer toegewijd. En ze ervaren dat het goed is. Ze floreren er wel bij. Nou, ik zou heel concreet willen zeggen. Ik heb er ook alle vertrouwen in hoor. Zover ik jullie ken. Maar die zondag. Houdt u Gods dag. Weet je, in Gods huis dan krijg je soms dingen te horen dat je zegt waar je dan door de week mee loopt. Ik weet zeker dat er mensen zijn die dat herkennen vanmiddag. Waar je nou door de week mee loopt, hè, en dan zit je zondag zit je hier in de kerk, in je bank. En dan worden er vanaf die kant zo worden er dingen gezegd en zeg je van, hé, het lijkt wel of die dominee, nee de Heere wist ervan. Dat die dominee weet waar ik mee ga lopen. En dan krijg je antwoorden op je vragen waar je mee zit. Goddag. He, als er dan het woord verkondigd of als er een lied gezongen wordt. Dan opeens krijg je weer licht in de duisternis. In Gods heiligdom, daar gaat het licht op. In Gods huis, op Gods dag. Dan komt menig duister hart weer tot het licht en wordt weer verfrist. Met nieuwe vreugde. Nou, putten uit Gods dag. Tweede bron. Ik heb een derde. En dat is je eigen hart. Dat is je eigen hart. Wat bedoelt u daarmee? Mijn eigen hart. Mijn eigen hart is toch van nature een vuile bron. Van allemaal wanbedrijven. Ja, klopt. Dat klopt. Er zit een hoop rommel in ons eigen hart. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Dodelijk. Wie zal het kennen? En toch zegt de Heer Jezus. Wie in mij gelooft. Wie dus een oprecht en waar gelovige is geworden. Wie in mij gelooft. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat kan dus. En dit zeide hij van de Heilige Geest, die zij ontvangen zouden, zodra Christus naar de hemel zou zijn gevaren. Stromen van binnenste, van levend water uit je binnenste. Dat kan dus. Ik heb begrepen zo in de wandelgangen dat jullie ook dit jaar wat de beleidingscategorisatie hebben gedaan. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Weet je, dan kan het zo zijn dat je daar zo vol van wordt, gaandeweg, gaandeweg. Je zo vol van wordt. En dat je dan hier mag staan misschien. Want ja, als God geeft. Ja, dat je er soms zo vol van kan zijn. Die eerste liefde. Van de Heer dan. Ja, vrijmoedigheid om het aan anderen te vertellen. Stromen van levend water. Als je pas tot geloof komt, dan kan dat zo fris zijn. Maar denk erom, de duivel is erbij om die bronnen te verstoppen. Om je mond te stoppen, zodat het lied gaat zwijgen. En het licht gaat doven. Je hart wordt in de Bijbel genoemd een bron. Een vuile bron, maar als Gods genade erin komt, wordt het een andere bron. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron. Omdat het hart er vol van is. Maar voordat je het weet, dan zak je weer terug. Ja. Ons hart wordt ook wel eens genoemd een tempel, hè? Je kan er van alles in zetten, in die tempel. Allemaal rommel, allemaal rommel. Als koning Agas er allemaal rommel in zette. Op een gegeven moment gingen de deuren dicht. En toen kwam koning Hiskia, 25 jaar oud. En de deuren gingen weer open. En het licht ging weer branden. En zijn hart werd weer toegewijd. En de tempel werd toegewijd aan de Here. En er kwam weer vreugde. En er kwam weer gezang. En er kwam weer lofliederen. Er kwam weer frisheid. Ja. Nou, zo is het ook met jullie hart. Je hart als een bron. Je hart als een tempel, wat je wilt. 10, 20, 30 jaar kan er zoveel rommel in zitten. Totdat er een aantal dingen worden opgeruimd uit je leven. Waarom? Omdat het moet. Nee, omdat de Heer erin komt. En waar de Heer er is, dan gaat de ongerechtigheid eruit. Ja. En dan kan het weer dichtslippen. En dan is het weer nodig, weer opnieuw, dat er weer eens wat rommel uitgaat na verloop van tijd. Je zegt van, hé, ik voel me niet meer zo blij in de Heer. Hé, ik zing niet meer. Ik zing niet meer. Hoe komt dat? Dat het lied verstomt? Nou, misschien zijn er andere dingen die gekomen zijn. Dan is het nodig om dat vuile weer weg te halen. Zodat het water weer kan stromen. Goed, dat is je hart. Een vierde bron. Ik heb het gehad over de Bijbel. Ik heb het gehad over de zondag. Ik heb het gehad over je eigen hart. Stromen van levend water. En een vierde bron, dat is, ja, dat is het gebed. Dat is het gebed. Dat is je bidvertrek. Eigenlijk is dat de voornaamste bron waar je frisse kracht uit kan putten. Zolang die bron van het gebed. Ik gooi mijn emmertje naar de hemel om daar water naar beneden uit te putten. Ik laat mijn emmertje neer tot God. Ik haal door mijn gebedsleven, ik haal troost naar beneden. En kracht. Hij is de bron van alle goed. Die God in de hemel, ik mag door het gebed, ik mag mijn hart daar als het ware in laten zakken. En ik mag eruit putten. Nieuwe liefde, nieuwe kracht. Het gebed als een emmer, als een bron. Het gebed als een emmer die je neerlaat in God zelf. Nou, ik zal je vertellen, Maarten en Marielle, als het gaat over je bidvertrek, het bidden als een bron, daar is de duivel zo erg bij om dat dicht te gooien. Als dat lijntje naar boven, als dat doorgeknipt wordt. Nou, dan mag je heel veel van de duivel doen, maar dat is zijn voornaamste aanval om dat lijntje door te knippen. En dat gebeurt zo. Ik zal het wat noemen. Daar komen zonden in je leven die het bidden onmogelijk maken. En dan denk ik weer aan Isaac en Rebecca. Die zijn zo goed begonnen. Ze hebben voor elkaar gebeden. Ze hebben in het begin van hun huwelijk hebben ze samen gebeden om kinderen. En op een gegeven moment lees je, als ze dan wat verder zijn, Isaac en Rebecca, dan bidden ze samen niet meer. Dan zegt Isaac alleen nog maar, ik hou wel van een lekker kippenpootje. Alleen nog maar vleeselijke lusten, letterlijk. Want die graag wil eten, maar ik lees inmiddels ze samen bidden. En Rebecca die was maar bezig om met slinkse wezen haar lievelingskind een beetje voor te laten trekken op Esau.
Zo goed begonnen, hè? En eigenlijk zo slecht geëindigd. Zo goed begonnen van vandaag, Gods huis. En, maar je moet er wel je best voor blijven doen samen om met de Here te blijven, in contact te blijven, zodat dat niet versloft. Als er zonde tussen komt, dan wordt het bidden al onmogelijk. Dan moet het eerst beleden worden. En als er twijfel tussen komt, dan zeg je, ja, nou, ik weet eigenlijk niet of dat bidden allemaal wel helpt, hoor. Ja, als dat ertussen komt, dan ga je het op een gegeven moment ook nalaten. En als er drukte tussen komt, dan blijft er voor bidden geen tijd meer over. Ja, nou, zal ik maar even zachtjes doen, want ik moet zo weer weg. Kunnen we om 6:30 klaar zijn, want ik moet zo weer weg. Nou ja, dan doen we dat lezen en bidden doen we volgende dag wel. Ja, maar volgende dag is ook weer wat. En zorgen die het je soms onmogelijk maken om tot God te gaan. Dan zeggen, ja, ik heb zoveel aan mijn hoofd. Ja, ik kan wel bidden, maar mijn hoofd staat er niet na. Dus doe ik een andere keer wel. En voordat je het weet, herken je dat? Ik herken dat in mijn eigen leven, hoor. Door zonde, door zorgen, door twijfel, door drukte. En voordat je het weet, dan... Dan raak je afgemat, uitgeput. De frisheid is weg. Ja, ik vind het logisch. Waarom is die frisheid weg? Omdat je niet meer put. De bron van het gebed. Waar je zoveel aan kan hebben. Ja. Daar moet de bron weer opengelegd worden. Zodat je leven weer fris wordt. Zodat je het weer aan God kwijt kan. En dat de Heere je zorgen overneemt. En dat je ook gaat merken dat hij antwoord geeft op het gebed. En dat hij je weer nieuwe moed en liefde en kracht geeft. En wat je nodig hebt. Er is een gedicht dat zegt, neem tijd om te knielen en spreek dikwijls met God. Stort uit uw zielen, want hij stuurt gans uw lot. Leer biddend geloven waarheen hij ook leidt. Want uw vader daarboven, hij helpt op zijn tijd. Nou, en dan een laatste, en daar ga ik mee eindigen. De Bijbel, de zondag, je hart, het gebed. En het laatste is, ja, ik zou dat willen noemen, de bron van de gemeenschap der heiligen. Contacten met anderen. Dat is ook nodig. Kijk, wij leven in een individualistische tijd. Wij denken vaak van, nou ja, ik maak het zelf wel uit. Een eigen leventje en zo. En ik ga dan naar de kerk, voor de rest geen niet te veel gezeur en zo. Nee, contacten met anderen, met mede-christenen. Of leeftijdsgenoten die ook samen de weg met de Here willen gaan. Dat kan je zo enorm op de weg houden. Bemoedigen om samen diezelfde weg te gaan. Ook dat kan een bron zijn waaruit je kan putten en... die je kan laven. Contacten met leeftijdsgenoten van de kerk die ook serieus zijn in de dingen van de Here. Oh, andere contacten mag ook wel, dat is geen probleem. Maar ik bedoel, waar je zelf uit kan putten, waar je zelf wat aan hebt. En je mag met anderen ook contacten hebben, dan mag je die weer wat geven. Mag je doorgeven wat je zelf hebt kunnen putten. Maar je hebt ook nodig dat je zelf gevoed wordt, hè? Die gemeenschap onderling. Leeftijdsgenoten, kerkgenoten. Wij zijn op elkaar aangelegd. We hebben elkaar nodig. Je mag van elkaar genieten. Je mag elkaar ondersteunen tot een hand en een voet zijn. En ook daar is de duivel bij om je dat af te nemen. He, door teleurstellingen soms met kerkmensen. Die zeggen, nou, dat hoeft voor mij niet meer, hoor. Mij zien ze niet meer. Ik doe nergens meer aan mee. Want ze waarderen het toch niet en zo. En ze bekijken het maar. Nee, dat moet je niet zeggen. Je moet niet geïsoleerd raken. Hou het open. Put uit de bron van de gemeenschap die je ook onderling mag hebben. Nou, ik ga eindigen. Ik hoop nou dat het een beetje duidelijk is, die onbekende tekst. Nou, in ieder geval dit, waterbronnen voor bruid en bruidegom. Heel praktisch. Put er elke dag uit, zodat je leven rijk blijft. Blij blijft. Kijk uit voor de trucjes van de duivel om toch weer die rommel erin te gooien. En zo mag je... Oh ja, ik heb nog één iets. Ik ga eindigen voor de derde keer, maar dat ben je al van me gewend. Ik heb nog één iets. In de voorbereiding heb ik gelezen een verhaal over een zendingspost in China. En daar was ergens in China een zendingspost. En daar was inderdaad een bron die heel veel water gaf, levend, opborrelend water. En waar mensen uit de omgeving, uit de wijde omgeving naartoe kwamen om daaruit te kunnen drinken. Ook als andere bronnen opgedroogd waren, die ene bron, dat was, stond bekend in de buurt. En ze kwamen van heinde en ver om water te halen. En nou, tegelijkertijd werd er dan ook het evangelie gebracht. Hè, want die bekende bron stond bij een zendingspost. Maar op een gegeven moment gebeurt er, er komt een jaar, dan is het zo ontzettend droog, dat ook die ene bron opdroogt. En dat is erg, want nu hadden ze zelf geen water, de zendelingen, en ze konden het water ook niet geven om anderen mee te helpen. Nou, wat moeten we doen? Op een gegeven moment werd er een ingenieur, werd er aangetrokken. Hebben jullie misschien een oplossing voor en zo? En die man die keek en zei, ja, ik kan wel helpen hoor, ik kan wel helpen. En wat deed die man? Hij boorde een gat in de grond en hij stak daar een staaf dynamiet in. En hij liet dat tot ontploffing brengen, zodat die bovenlaag uit elkaar spatte. En er kwam een ader, een waterader, bloot te liggen. Zodat anderen toch weer dat water konden drinken. Ja, nou, zo gebeurde dat ook. En ja, mensen waren geweldig blij, want het was zo droog. En ze waren geweldig blij dat ze weer die frisse waterstromen konden drinken. Daar zit een les in. Ook in jullie leven, Maarten, Marielle, nou, het is goed kunnen zijn dat er explosies gaan voorkomen. Niet letterlijk, maar geestelijke explosies. Een staaf dynamiet die erin gestoken wordt en een explosie veroorzaakt. Waarom? Om nou de harde bovenlaag eraf te krijgen. Zodat het water weer bloot komt te liggen. Weet je, dat heb je nodig, telkens weer opnieuw, dat er dingen weggaan. Zodat dat heerlijke, frisse, wat God geeft, weer naar boven komt. We hebben het nodig, ik heb het ook nodig in mijn leven. God laat soms wel eens dingen exploderen. Opdat dat harde, dat vanzelfsprekende eraf gaat. En we weer heerlijk uit zijn bron mogen drinken. Zo kan je de woestijn van het leven door. En zo mag je gaan, samen, van kracht, totdat je verschijnen mag voor God in Sion. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 105, vers 6. Al wat hij Isaac heeft gezworen. 105, vers 6. Wij gaan nu over tot het lezen van het huwelijksformulier. En u kunt meelezen. Cornelis Matenvisser en Maria Ketelaar, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wil laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen en haar zelf tot hem gebracht. En hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk Godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste bedoeling is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat ze hun kinderen, wanneer zij die ontvangen als God het geeft, in de ware kennis en vreze Gods zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God ons lichaam niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Nu komt er een stukje dat gaat over de wederzijdse verantwoordelijkheid die je hebt voor elkaar. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot een hoofd van de vrouw, zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade van het leven bent, en omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdende daarin te laten delen. Vervolgens zult u bruid weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva in haar persoon, tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal u begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten. Maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden. En hun mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar heer, haar man, noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht, om anderen een goed voorbeeld van ingetogenheid te geven. Tot zover het onderwijzend gedeelte van het huwelijksformulier. We gaan nu over tot de bevestiging en ik verzoek jullie op te staan van je zitplaats. Cornelis Maarten Visser en Maria Ketelaar, nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is er op jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen. En uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen nu elkaar de rechterhand geven. Cornelis Maarten Visser, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt. En neemt tot uw wettige vrouw, Maria Ketelaar, hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben, trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezende man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. En belooft u dat u heilig met haar zult leven, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is erop jouw antwoord? Maria Ketelaar, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Cornelis Maarten Visser, hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? Ik verzoek nu de gemeente te zingen uit Psalm 134 vers 2. Heeft uw handen naar omhoog en naar de zegening van de gehuwde, zingen we 134 vers 3 en dat laatste staande. Nu eerst 134 vers 2 en naar de zegening 134 vers 3 en dat laatste zingen we dan staande. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Thank you. Dan zal nu de ouderling van dienst de trouwbijbel aan jullie overhandigen.
Maarten en Marielle, ik mag namens de kerkenraad de huwelijksbijbel overhandigen. De dominee die heeft het begonnen met het woord van God. En vanmorgen zat ik eraan te denken, wat moet ik nou zeggen? En ik zat te zoeken. En ik was aan het putten. En laat ik nou een tekst vinden die over jonge mensen gaat. Een tekst die over het woord spreekt. En die tekst wil ik voorlezen uit jullie Bijbel. En die tekst sluit ook aan bij de prediking. Dat is dit vers uit Psalm 119. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? En het antwoord is: als hij dat houdt naar uw woord.
Wij zullen nu het laatste gedeelte lezen van het huwelijksformulier. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende: tot hem is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen dat die van den beginne de mens gemaakt heeft, hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat God dan heeft samengevoegd, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus. En wees er stellig van verzekerd dat God onze Heere u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Hoort nu uit de belofte van God uit Psalm 128. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid van uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal voorzeker die man gezegend worden die de Heere vreest. Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven dat u in alle godszaligheid, liefde en eenheid lang en heilig samen leven mag. Amen. We eindigen met een dankgebed. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van den beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegenover hem is. U hebt verordend dat zij die twee waren één zouden zijn en u straft alle onreinheid. Wij bidden u wil deze twee mensen die u tot het heilig huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, uw heilige geest geven. Opdat ze heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil. en tegen alle kwaad strijden. We willen dan ook zegenen zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen als het u behaagt hun die te geven, Godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zijn toegekomen aan de slotpsalm en dat is psalm 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwegen. En vers 7, zo ik niet had geloofd. Psalm 27 vers 5 en 7, dat zingen we staande. Ontvang de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Wij zingen tenslotte nog op verzoek van het bruidspaar God wijst mij een weg. Zongen we na afloop van de dienst zongen we ook een opwekkingslied. En toen zaten we in de stoomtrein, maar nu zaten we in de sneltrein. Maar desondanks was het wel erg mooi dat we konden zingen. Bedankt, organist.